Mijn naam is Peter van der Sont van de Stichting IP-Zorg. Ik ga zo meteen in gesprek met Ivo van Heeren van Stichting Meizo, een grote zorginstelling in het zuiden van het land. En met Jan Hamstede van ZorgCert. En jullie stellen je dadelijk ook natuurlijk zelf ook voor.
Ja,
ransomware is natuurlijk een actueel onderwerp. Degenen onder u die gisteravond hebben gekeken naar de uitzending van Nieuwsuur, die zijn zich bewust van het belang van het onderwerp. Daarin werd een en ander verteld over een ransomware aanval bij VDL, groot bedrijf, dat daardoor 6 dagen eigenlijk plat heeft gelegen, met natuurlijk heel veel consequenties voor de bedrijfsvoering, financiële consequenties, imagoschade. In de uitzending werd ook ingegaan op een aantal andere cases waarbij organisaties slachtoffer waren geworden van ransomware, waarbij ook veel in de zorg en binnen de overheid helaas. Dat blijkt toch eigenlijk wel dat ransomware een lucratieve activiteit is. Op dit moment is het volgens mij een van de meest voorkomende uitingsvormen van hacking. Een CEO van een grote organisatie, die heb ik al eens een keer een uitspraak horen doen. Er zijn twee typen organisaties. Organisaties die zijn gehackt en organisaties die nog niet weten dat ze zijn gehackt. Taalkundig klopt het volgens mij niet helemaal. Maar toch wilde ik in ieder geval deze uitspraak niet onthouden. En wat doe je daar dan tegen ransomware? Sommige organisaties sluiten een cybersecurity verzekering af. Dat is op dit moment een discussiepunt bij de overheid. De minister die is aan het onderzoeken of hij dat kan laten verbieden dat cybersecurity verzekering ransomware ook daadwerkelijk uitbetalen, dus losgeld betalen voor het terugkrijgen van de data. En dat lijkt een prijsopdrijvend effect te hebben. En dat is natuurlijk een onwenselijke ontwikkeling. Daarnaast bij een cybersecurity verzekering betekent het natuurlijk ook dat organisaties nogal wat moeten hebben geregeld om in ieder geval ook te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een ransomware aanval. Dus de vraag is, in hoeverre is het ook een verzekerbaar risico? Wat kun je er eigenlijk zelf tegen doen en wat moet je er tegen doen? Nou, daarover ga ik in gesprek dus met Ivo en met Jan. Maar misschien dat ik eerst jullie even mag vragen om je even voor te stellen en dan ook meteen ook daarbij aan te geven wat jullie zelf eigenlijk belangrijke items zien ook bij ransomware. Wat jullie zelf belangrijke punten vinden daarbij. Ivo, mag ik met jou beginnen?
Ja, ik ben Ivo van Heeren. Ik ben Information Security Officer en functies- en gegevensbescherming bij Meizo. Peter net al zei, Meizo is een grote zorginstelling in West-Brabant en in Midden-Brabant. We zijn op 1 januari gefuseerd, of tenminste ontstaan uit een fusie van 3 andere instellingen. En als ISO maak ik mij heel druk. Dus ik maak me zorgen om ransomware. Ik zie dat steeds meer om mij heen. Je kan vandaag de dag geen krant meer openslaan of het gaat over ransomware. Nou, VDL is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Iets dichter bij mijn huis. Ik woon zelf in een kaatsheuvel onlangs mandenmakers. De keukenboer noem ik hem maar eventjes.
Oh ja.
Die echt die door een cyberaanval of door een ransomwareaanval niet meer het bedrijf kon voeren. En ik denk dat het een risico is wat nog niet genoeg of niet goed genoeg onderkend wordt door bestuurders. Bang zijn, die denken niet van, het overkomt ons niet zo gauw. De zorg is geen interessant doelwit. En ik denk dat de zorg zeker wel een interessant doelwit is voor aanvallers.
Ja.
Daar maak ik me best wel zorgen om.
Oké, ja. En heb je zelf ook al ervaring met ransomware aanvallen?
Nee, gelukkig nog niet. Okay. Nee, ik heb nog afgelopen, wie is het, een houten tafel. Nee, gelukkig nog nooit meegemaakt. Ook privé niet, maar natuurlijk wat je ziet en leest, het heeft gewoon heel veel impact. Ik heb ook een aantal jaar geleden, volgens mij zo'n 2 jaar geleden, de representatie van de Universiteit Maastricht gevolgd. Die slachtoffer was geworden van een ransomware aanval, die openheid van zaken gaf dat ze ook betaald hebben. Ja. Ik vind het een enge ontwikkeling en het is gewoon, wat ik net al zei, de zorg is gewoon een interessant doelwit trouwens. Niet specifiek de zorg, maar elk bedrijf is tegenwoordig een interessant doelwit.
Ja, maar Jan, men zegt ook inderdaad wel eens van, het is niet de vraag van of je een keer slachtoffer wordt van ransomware, maar vooral de vraag ook wanneer. En misschien kun jij je voorstellen en ook aangeven wat jouw ervaring is met ransomware en hoe je daar tegenaan kijkt.
Ja, ik zal me eerst kort voorstellen. Ik ben Jan Hansheden. Ik ben werkzaam bij ZZ, dus eigenlijk de Computer Emergency Response Team voor de zorg. En wat ik bij ZZ doe, ik ben verantwoordelijk voor het dreigingsbeeld dat we jaarlijks maken. Dat is ook een hele goede tool in handen van security specialisten en organisaties, omdat je gewoon op een makkelijke manier kennis kan delen. En ik ben ook verantwoordelijk onder andere voor incident response. Dus wat meer ook met mijn voeten in de modder. En dat vind ik een hele leuke combinatie. En wat betreft ransomware zie je dat er het laatste jaar dat het eigenlijk heel erg is toegenomen. Ook bij zorginstellingen. Vorig jaar hadden we één keer in het kwartaal, hoorden we wel eens, of twee keer in het kwartaal, dat er een zorginstelling was geraakt in Europa. Als je nu in Europa kijkt, dan is het elke maand wel een aantal keer raak. En wat ik dan heel vervelend vind, is dat je ziet dat bijvoorbeeld organisaties zijn die 11 klinieken onder zich hebben, of wat meer klinieken, en dat in één klap 11 ziekenhuizen of revalidatieklinieken geraakt zijn en offline zijn, of niet meer bij de mail kunnen, of niet meer bij de patiëntendata kunnen. En daar heb je een aantal voorbeelden van gezien. Het grootste of het meest impactvolle voorbeeld was in Ierland. Daar hebben ze heel veel patiëntensystemen centraal staan bij de overheid. Dat werd in mei geraakt en toen had je impact op 41 ziekenhuizen. En er is nog steeds impact, het is nog steeds niet helemaal hersteld. Dus daar maak ik mij zelf het meeste zorgen over. En dan hebben we het over IT, die eigenlijk meerdere zorginstellingen bedient. En dat kan je natuurlijk zien als dat ze zelf hun eigen IT delen, maar ook bij leveranciers hebben het gezien. In Amerika, het was dus wel wat langer geleden, 2019... konden de 100 verzorgings- en verpleeghuizen niet meer bij een patiëntendata, omdat de leverancier geraakt was. Dus als we het hebben over verzazing, en daar gaan we het later denk ik nog over hebben, dan zie je daar zeker...
Dat is een extra groot risico.
Dan. Ja, dat is een risico en dan moet je er echt wel goede afspraken over maken en elkaar scherp houden.
Ja. En als grote organisaties in zijn geheel op alle terreinen eigenlijk worden geraakt, kan dat er dan ook op duiden dat misschien organisaties, criminele organisaties, al wat langer bezig zijn met de voorbereiding en tot uitvoerbrenging van eigenlijk zo'n hek?
Dat is dan wel weer het goede nieuws. Ik denk dat dat heel erg meevalt. Want wat je nu heel veel ziet is dat het verdienmodel is. Wij gebruiken, dat ze eigenlijk drie standaard methoden gebruiken om proberen binnen te komen bij organisaties. Dus het eerste is het versturen van malware, grote schaal, naar heel veel organisaties. En wachten tot iemand toe hapt. En als je de 10.000 verstuurt en de happen de 100 toe, dan ben je al druk zat. Dus dat is een heel makkelijke manier om ergens binnen te komen. De tweede manier, dat is ook al iets van 35% van de incidenten, dat is RDP. Dat is een technische term, maar dat is eigenlijk een oplossing voor systeembeheerders om even makkelijk te kunnen inloggen op een Windows computer. En je ziet dat die cybercriminelen heel veel wachtwoorden uitproberen op die systemen die online hangen en dan op een gegeven moment succes hebben en kunnen inloggen. En dat is, dat is een risico als je RDP openzet naar het internet en ze gaan al die wachtwoorden uitproberen en je hebt een makkelijk wachtwoord, dan kan je zomaar een pineut zijn. En dat zag ik bij het Hof van Twente, die is op die manier geraakt.
Ja.
En wij hebben ook van zorginstellingen, een stuk of 5 zorginstellingen, werden dit soort logingegevens op het dark web verhandeld van zorginstellingen in Nederland. Dus het is ook wel echt een risico en we hebben hem ook in de praktijk gezien. Dat heeft naar ons weten niet geleid tot een ransomware incident, maar dat kwam ook omdat we die zorginstelling op de hoogte hebben gesteld. Maar je informatie, je logingegevens liggen op het dark web. Ja. Dus,
dat toont ook maar eens aan natuurlijk dat eigenlijk toegangsbeveiliging op basis van wachtwoord eigenlijk niet meer voldoende is.
Nee, je wil multifactor. En wij zeggen altijd van je moet RDP sowieso niet zomaar aan het internet hangen. Dat moet je altijd verborgen achter een gateway oplossing of een VPN verbinding.
Ja.
En dat is ook heel makkelijk voor systeembeheerders om in te regelen. Er zijn echt wel goede oplossingen voor. Dus het is echt heel laag hangend fruit. Het is echt iets van 35% van de ransomware incidenten die gaan op die manier via die weg. En als je dat al dichtzet, dan heb je in ieder geval al een heel groot risico gewoon vermeden. En het kost niks. Ja, het kost ook wel even vormgeven in je organisatie. en beleid voor hebben en het dan ook technisch uitvoeren. Maar dan ben je ook klaar. Je hoeft er geen dure oplossing voor te kopen.
Ja. Ja. En misschien, hè, ransomware. Ja, ransom staat voor los geld, hè, feitelijk. Ja. Maar waarom komt het nu zo vaak voor eigenlijk? Waarom is het zo heel erg toegenomen? Is dat nog te herleiden tot... Tot in ieder geval de manier waarop die criminele organisaties werken op dit moment?
Vroeger was het, laten we zeggen in 2015, kreeg iedereen van één hacker die ransomware gewoon in de mail, ook de normale mensen. Maar rond 2019 zijn ze overgeschakeld naar grote bedrijven, dus organisaties met geld. Niet allemaal groot, maar in ieder geval organisaties in plaats van gewone burgers. En je ziet dat daar een businessmodel eigenlijk ontstaan is in de loop der jaren. Dat noem je een RAS, Ransomware as a Service, dienstverlener. Dus ik noem het een dienstverlener, want het is eigenlijk ook een dienstverlener. En wat doet die? Die biedt aan een hacker een dienst aan en die zegt van joh, wij regelen je ransomware, dus de kwaadaardige software. Wij regelen de IT-infrastructuur, financieel regelen het voor je. En jij hoeft alleen maar te hacken. En jij hoeft alleen maar je specialiteit uit te voeren en de rest regelen wij. En dat is natuurlijk heel, heel makkelijk. Dan krijg je dat je elkaar gaat versterken. Van iedereen doet zijn kunstje.
Ja.
En je krijgt specialisaties. En het is ook gewoon echt een bedrijf. Want die malware, die ransomware, die kwaadaardige software die ze gebruiken, die moet ook ontwikkeld worden. Dus daar zit ook echt een ontwikkeling achter. En dan hoeft de hacker zich daar nu mee bezig te houden. Dus die wordt heel veel werk uit handen genomen en die kan gewoon, die heeft een gespreid bedje, die hoeft alleen nog maar te hacken.
Dus de een is gespecialiseerd in de versleuteling van de data. Ja. En de ander is gespecialiseerd in het binnenkomen, inbreken eigenlijk.
Je hebt de dienstverlener, die levert alles aan eigenlijk.
Ja.
En dan heb je de hacker, die probeert inderdaad jouw waardevolle data onleesbaar te maken. Hè? En als hij dat voor elkaar heeft, dan heb je data wel, maar is onbruikbaar geraakt. En dan moet je van hem een dure sleutel kopen om dan weer toegang te krijgen tot je data. En je hebt ook weer een andere specialiteit, hackers. Ik weet niet of ik nou te lang blijf praten. Maar dat is het enige wat hun doen is proberen toegang te krijgen tot netwerken. En die toegang dan te verkopen aan die ransomware-groepen. Dus ja. Pure malware. En die zijn ook als een gek hele internet steeds aan het scannen op kwetsbare systemen om ergens naar binnen te kunnen komen. Dus daarom ook die nadruk op patchen die we vaak hebben.
Het is een bedrijfstak op zichzelf in ieder geval.
Ja, het is een coöperatie.
Dat kun je ook wel zien inderdaad. Wat natuurlijk interessant is om van jullie ook te horen. Van hoe bescherm je nu eigenlijk tegen ransomware aanvallen? Ivo, jij bent binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Kun jij er iets over zeggen?
Ja, het klinkt heel eenvoudig, maar zorgen dat je je cyberhygiëne als bedrijf op orde hebt, dat je de juiste controls, de juiste maatregelen hebt genomen, dat je, een heel eenvoudig voorbeeld te geven, Jan zei het net ook al, zorg dat je patches op orde zijn, zorg dat de systemen patch worden zodra er een patch uitgebracht wordt. Maar wat je kan doen op je netwerk is zorgen dat je scheiding aanbrengt. Dat er niet alle systemen meer, dat was vroeger, werd dat heel vaak gedaan. Alles ging binnen één netwerk. Ja. Alle systemen konden met elkaar praten. Ja, je kunt je voorstellen als een systeem, een ongepatcht systeem geraakt wordt en de aanvaller heeft toegang tot dat ongepatcht systeem. Die kan dat systeem overnemen. Dan kan die vanaf daar probeert die verhoogde rechten te krijgen en andere systemen ook over te nemen. En op het moment dat jij alles als zich binnen één groot netwerk bevindt, kun je natuurlijk heel makkelijk door. Een voorbeeld wat ik zou kunnen bedenken is dat bijvoorbeeld ook met Internet of Things apparaten, we zien tegenwoordig heel veel andere hardware binnen onze organisatie, met de standaard laptops en computers en beeldschermwerkplekken, maar ook sensoren die in de zorg gebruikt worden, toezichthoudende domotica. Een verpleegkundige die in alle goede bedoelingen om een cliënt 's nachts in de gaten te kunnen houden, waar het even wat minder mee gaat, daar een eenvoudige camera van de Action, bij wijze van spreken, aan het netwerk hangt, die ook vol met kwetsbaarheden zit te staan. Die voorbeelden kun je ook in de media terugvinden. Skipper Trosradar ook dat.
Wachtwoord van de leverancier.
Ja, nou, standaard wachtwoorden inderdaad. En wat Jan net ook zei, neem een maatregel als twee-factor authenticatie. Dat is ook een hele belangrijke. En zorg dat je zicht hebt op wat gebeurt er nou precies op dat netwerk.
Wat je zegt ook inderdaad, van eigenlijk is elke ingang via het internet, hè, is een kwetsbaar punt. En ja, zou het ook kunnen worden voor mensen?
Ja, dat is ook bij die aanvallen. Je zei net al, die aanvallen, die zitten al vaak ook al langere tijd aan ongemerkt bij jou bij je binnen. Die bereiden dat echt netjes voor. En wat ik ook een hele enge ontwikkeling vind, is dat tegenwoordig de service, als jij geld hebt, dan kun je op het dark web kun je een aanval kopen. Net als dat je eenvoudig DDoS aanval op het dark web kunt kopen om partijen te bestoken met verkeer, waardoor ze plat gaan. De webservice die doen het niet meer. En dat is met ransomware kan dat ook. En wat ik eng vind aan ransomware is, misschien kan ik het wel, ik kan dat geld misschien betalen als organisatie. Ik heb er nog niet mee te maken gehad. Ik weet niet wat, aan wat voor bedrag ik moet denken. Maar de vraag is, krijg ik mijn data terug? En is die data ook niet al ergens, is daar niet een kopie van getrokken en waar ik later nog een keer mee gechanteerd zou kunnen worden? Of waarmee de cliëntendata die in mij is toevertrouwd, die in mijn EPD staat, wordt die niet nog een keer misbruikt in een latere situatie? Maar vooral, ja, het klinkt heel eenvoudig, maar het is in de praktijk natuurlijk heel erg lastig. Je hebt de cyberhygiëne op orde hebben. Zorgen dat je in controle bent, dat je de juiste maatregelen hebt genomen. En wat wij er als organisatie voor gebruiken als hulpmiddel, zijn de syscontroles. En daar kan ik misschien straks nog iets over vertellen.
Oké, okay. Ja, lijkt me heel goed inderdaad om daar zo meteen nog even op terug te komen. Jan, heb jij daar nog ideeën over hoe je een ransomware-aanval kan tegengaan?
Ja, we hebben ook op onze website hebben een soort van 10 tips gemaakt die je kan gebruiken om zo'n ransomware aanval te voorkomen. En ik zei al, er zijn eigenlijk drie manieren die gebruikt worden over het algemeen. Hoe noem je het? De malware, kwaadaardige software die ze gewoon per mail sturen. En dat is voor een grote zorgstelling, zijn dat er toch al vaak een stuk op 100 of 200 per maand. Dus dat is wel echt reëel, die komt binnen. En soms ontsnappen ze, en ook door antivirus. Hè. Niet elke malware wordt door de antivirus gedetecteerd, wel heel veel. En dan wil je dat toch op een of andere manier kunnen tegenhouden. En daar zijn maatregelen voor, bijvoorbeeld applicatie whitelisting, zoals we het noemen. Dan zeg je van, oké, alleen deze applicaties, die mogen uitgevoerd worden in ons netwerk. En de rest niet. Dus dan kunnen mensen ook niet per ongeluk een bestand opstarten wat bij zo'n ransomware groep hoort. En nog een hele sterke is macro's. Ik weet niet of je die kent. Ja.
Nee, maar leg het even uit.
Ja, er zijn heel veel OPS-documenten. Daar zitten kleine programma's in. Dat noem je macro's. En je ziet dat dat wordt al heel lang misbruikt. Maar op grote schaal worden dat soort Word-documenten, die worden, Excel-documenten, die worden verspreid. Er zit een programmaatje in. En dat is ook kwaadaardige software van zo'n ransomware groep. Dus als je hem opent en je klikt dan van oké, deze macro mag je uitvoeren, dan kan je besmet worden. En heel veel zorginstellingen die zetten dat ook dicht. Die zeggen van je mag geen macro's uitvoeren van Office-documenten die afkomstig zijn van het internet. En er zijn nog een aantal dingen die je kan doen om dat risico te beheersen. Maar als je dat al doet, je hebt applicatie whitelisting en je hebt die macro's uitgeschakeld of je beheerst het heel nauwkeurig. Ja, dan heb je al iets van 35-40% van de incidenten die plaatsvinden of plaats hebben gevonden het afgelopen jaar. Die kan je dan voorkomen.
Spelen medewerkers hier nog een rol in als het gaat om ransomware aanval? Bewustwording? Gebied, hè? Ik hoor je toch heel vaak dat mensen misbruikt worden doordat ze phishing mails ook.
Phishing speelt een belangrijke rol. Het is ook een traditionele manier om binnen te komen. Aanvallen beginnen met een phishing mail waarop iemand in alle goedheid, in alle vertrouwen klikt. En dat begint echt met bewustwording. Wij hebben onlangs een phishingcampagne of phishing simulatie uitgevoerd binnen onze organisatie. Die heeft driekwart jaar gelopen. Waarbij we medewerkers hebben bestoken met een phishing simulatie. Dus we herkennen medewerkers phishing, we geven dan de e-learning, geven de uitleg over. Dan gaan we echt kijken, wat doen mensen ermee? Zijn er mensen die op die phishing klikken? En ja, het blijkt gewoon uit de simulatie dat er echt heel veel collega's, heel veel medewerkers van ons, op klikken. Omdat het gewoon, phishing heeft een aantal kenmerken. Het wekt je nieuwsgierigheid, je wordt bang gemaakt, je wordt gemaakt om snel actie te nemen. Omdat je bijvoorbeeld, phishing van de bank, die kent misschien ook wel, dat je je nieuwe betaalpas nu moet ophalen. Als je het niet binnen 3 dagen doet, moet je €25 administratiekosten. Nou, niemand wil dat, dus ik wil gauw handelen, anders mis ik een voordeeltje. We hebben in december of november vorig hebben wij een phishing simulatie gedaan. En het onderwerp daarvan was een Sinterklaas cadeautje namens de werkgever. En nou, dat iemand werd beloond en je moest binnen 3 dagen reageren. Nou, daar hebben een heleboel mensen op geklikt. De clickrate was meer dan 50%. De medewerkers die werden daar wel deksel op de neus, omdat ze daar wel met op zo'n phishing klikken. Dan krijgen ze bij ons te zien dat ze in een phishing mail betrapt zijn. Dat het nu niet erg is dat wij dat bewust doen. Maar dat heeft wel wat reuring veroorzaakt. Maar wat we wel gezien hebben door die simulaties vaker uit te voeren, is dat het aantal op de clickrate echt, die nam echt ziender ogen af. En wat ook meespeelt is dat, wat ik ook gemerkt heb, zo'n uitgang vragen, hoe komt dat nou? En over na zitten denken. We hebben binnen Exchange, de Exchange Service, die hebben best goede filters om phishing mails of fraudeleuze mails tegen te houden. Dus mensen vertrouwen heel veel op die techniek. Die techniek zorgt er wel voor dat ik die phishing mails niet binnenkrijg of die spam mailtjes niet binnenkrijg. Maar de techniek die is niet 100% veilig, dus die laat af en toe wel eens wat door.
Nee, dat hoorde ik Jan natuurlijk ook net zeggen, hè? Ten aanzien van bijvoorbeeld antivirus software, waar je ook aan gaf van het wordt veel tegengehouden. Maar natuurlijk blijft altijd natuurlijk inderdaad een wedloop natuurlijk tussen criminele organisaties die natuurlijk dit soort exploits ook misbruiken binnen software. Maar goed, dat betekent dus dat naast de technische maatregelen inderdaad zeker ook inderdaad altijd aandacht voor bewustwording bij je medewerkers natuurlijk een belangrijk punt blijft.
Ja, en ook de wachtwoorden die je gebruikt. Hè? Van, ik sprak laatst iemand van een zorginstelling. Die had zijn eigen zorginstelling aangevallen. Wel legitiem natuurlijk. met een aantal standaard wachtwoorden. En echt heel erg standaard. Zoals herfst 2021. En dat bleek dat die 5%... Van zijn eigen collega's, kon die op die manier compromitteren. Dus het is ook goed op dat terrein, ook niet klikken, maar ook op de wachtwoorden die je gebruikt, dat je daarover nadenkt. Niet dat je extreem moeilijke wachtwoorden gebruikt, maar wel als je gewoon wat meer woorden gebruikt. Dus zoals de groene smurf is lief, ik zeg maar wat, dat kan niemand raden.
Ja, en wat je net natuurlijk zelf ook aangaf, kunt wachtwoorden ook gewoon kopen op het dark web inderdaad.
Ja, want wat ze hebben uitgeprobeerd, lukt, dan of ze gaan zelf misbruiken of ze proberen te verkopen. Ja.
Nou, ook wat je natuurlijk vaak hoort is dat mensen een wachtwoord gebruiken privé op een platform.
Ja.
Dat hetzelfde wachtwoord ook gebruikt wordt in eigenlijk op het werk.
Ja. Ja.
En op het moment dat natuurlijk zo'n platform gehackt wordt, omdat het slecht beveiligd is, kunnen ze natuurlijk met zo'nzelfde wachtwoord inbreken op het netwerk van Meizo.
Ja, en daarom is inderdaad een apart wachtwoord voor je organisatieaccount is heel belangrijk, maar in combinatie met 2-factor-authenticatie.
Ja,
wij hebben dat verplicht in onze organisatie. Medewerkers moeten met 2-factor inloggen. En dat betekent dat ze ingelogd zijn met hun wachtwoord, dat ze de naam bevestiging moeten geven. Het kan zijn dat ze in de authenticator app op hun telefoon hebben, of dat ze een sms-code moeten overtypen, of dat ze met een token, die hebben we ook nog, een sleutelhangetje waar een 6-cijferige code op gegenereerd wordt, die ingeven. En dus als het wachtwoord al geraden wordt of achterhaald wordt, dan vormt dat nog een beveiligingslaag. En wat natuurlijk gebruikersgemak heeft ook een rol. Je ziet steeds meer applicaties, ook binnen onze omgeving, die op basis van singles zijn omwerken. Dat houdt dus eigenlijk in de medewerker hoeft nog maar 1 wachtwoord te onthouden en krijgt daarmee toegang tot alle systemen. Ja. Tot alle systemen waar hij of zij een autorisatie op heeft. Dus op het moment dat je slordig omgaat met het wachtwoord en je hebt die 2-factor-authenticatie ook niet op orde, dan heeft zo'n aanvaller niet alleen toegang tot de data van die persoon, van die collega zelf, maar ook alle systemen waar hij of zij bij kan.
Ja. Ja. Ja, ik kijk even naar het scherm ook. Hè. Ik zie een aantal opmerkingen voorbij komen. Het leeft in ieder geval wel, ook discussie over de wachtwoorden. In ieder geval een lang wachtwoord is belangrijk. 2 keer achter elkaar zetten. 8 karakters is zo te kraken. Ja, ik denk niet. Ja. Ik denk dat vooral de lengte van het wachtwoord is natuurlijk zeer belangrijk.
Maar, lengte is denk ik zeker wel belangrijk. Hè? Elk karakter in een wachtwoord, dus dat zijn nulletjes en eentjes. Elk karakter, ja. Dat is gewoon dat zijn 8 nulletjes of eentjes. Nou, 8 keer 8. Ik ben heel slecht om hoofd te rekenen, maar je komt op zoveel duizenden of miljoenen combinaties uit. Maar wat wij vooral op medewerkers adviseren, is wat Jan ook net zei, gebruik wachtwoordzinnen. Gebruik geen wachtwoorden die in een woordenboek voorkomen. Nou, die standaard wachtwoorden, ik ken ze ook. Ik heb vroeger zelf ook op de services gezeten. Ik maakte die fout ook. Mijn medewerker belde, was zijn wachtwoord vergeten. En je gaf hem makkelijk. En dan zei we, nou, is het wachtwoord herfst 2021 apenstaartje. Wel met het wachtwoord wijzig optie inderdaad aan. Maar ik zie dat komt ook voor. En dat is risicovol. Dus ja. lange wachtwoorden. Bij ons is het beleid dat een wachtwoord minstens 10 karakters moet zijn. Maar wachtwoorden zijn sowieso een zwakke vorm van beveiliging. En je wil dat een wachtwoord eigenlijk geheim blijft. Dat alleen jij, dat die medewerker dat wachtwoord in zijn hoofd heeft en weet. En wat dan niet helpt, en wat wij vroeger wel gedaan hebben, is dat je dan complexiteit gaat eisen in de vorm van er moet een leesteken in, er moet een cijfer in, het moet de hoofd en kleine letters zijn. En het moet ook nog eens een keer om de zoveel maanden gewijzigd worden. Medewerker is niet goed in staat om zo'n complex wachtwoord goed te onthouden. Dus wat doe je met een complex wachtwoord wat je niet kan onthouden? Je schrijft het op, het wordt, ik heb het in de praktijk ook gezien, het wordt onder het toetsenbord geplakt, het zit ergens in de agenda. Bij de bestuurder heeft ook zo'n geeltje met wachtwoorden in zijn agenda zitten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Dus wij zeggen, wachtwoord minstens 10 karakters. Liefst langer, maak een zin, we geven daar voorbeelden bij. En bij ons is het niet meer verplicht om dat wachtwoord te wijzigen. En in combinatie met die twee factoren, denk ik dat een met de huidige bestand en techniek een goede beveiligingslaag wordt.
Moet die factor authenticatie is ontzettend belangrijk. Het onverhoopte, dat gebeurt toch. De organisatie wordt getroffen door een... ransomware aanval, natuurlijk niet mij zo ongetwijfeld, maar goed, een andere organisatie. Wat gebeurt er dan, Jan? Kun je daar iets over zeggen?
Daar kan ik wel iets over zeggen. Dat is natuurlijk een heel pijnlijke situatie. En het ligt eraan het moment waar het op welk moment het ontdekt wordt. Hè? Want het ransomware is eigenlijk het eindpunt. Maar niemand ontvangt in zijn mailbox ransomware. Je ontvangt eigenlijk andere software, kwaadaardige software, om binnen te komen. En dan gaat die hacker van alles... Ja, er gaat een hele trucendoos, gaat er altijd open, zeg ik altijd. En dan proberen ze steeds meer die rechten te krijgen. Toegang te krijgen tot de bestanden. Hè, en ook de databases, want dat zijn ook bestanden. En dan gaat hij zijn ransomware uitrollen. En je wil eigenlijk in zo'n vroeg mogelijk stadium wil je dat zien. En dat begint al met een malware-infectie. Dat je antivirus aanslaat op een bestand en je daar niet te licht over moet denken. Dat gebeurt wel. Zeg, oh, het is maar een malware incidentje. Maar dat kan een voorstadium zijn. En er zijn ook een heel aantal tools. Dit wordt ook wel in de zorgsector veel gebruikt. Je hebt antivirus, hè, maar je hebt ook endpoint detection en response tools. Dat is eigenlijk weer een extra dimensie die zo'n antivirus krijgt. En die zijn ook meer in staat om die trucendoos aan activiteiten van die hackers op te sporen en daar alerts op te geven.
Ja. Maar de onverhoopte gebeurt. Hè? Alle maatregelen hebben uiteindelijk inderdaad toch niet weten te voorkomen dat de organisatie op een gegeven moment een melding krijgt van uw gegevens zijn versleuteld. En u mag 1000 bitcoins betalen, want dat gaat meestal in bitcoins, cryptovaluta, om uw data weer terug te krijgen.
Ja, als je echt op de pijnbank ligt en je bent echt het slachtoffer, hè? Je kan nergens meer bij. En dan is het zaak om een specialist in huis te nemen die gespecialiseerd is in dit soort incidenten. Want kijk, de meeste security specialisten in zorginstellingen die zijn niet de hele dag bezig met ransomware incidenten. Dus die zijn er niet echt gespecialiseerd. En als je echt in die mate geraakt bent, dan wil je eigenlijk een derde partij inhuren. En die zijn ding laten doen, de incident response echt voor jou te laten doen. Ja. En het is ook goed dat je daar van tevoren al over nadenkt, van wie zou je daarvoor voor kunnen nemen of daar onderzoek naar doet. Als je dat op het moment supreme gaat doen, dan ben je niet blij. Dan is het zo'n koortsachtige situatie, zo'n crisissituatie. Dus je wil dat van tevoren al uitdenken. Van als er echt een heel groot incident is, wie zou je dan kunnen bellen?
Ja, ik kan me voorstellen dat organisaties die zijn aangesloten bij ZZ, hè, dat zij contact opnemen met jullie ook. Dat zal gebeuren ook. En dan verwijzen jullie ook naar een aantal organisaties die daarvoor...
Kijk, wij hebben een wat ik noem een sectorale verantwoordelijkheid, onder andere. Ja. Dus wij bedienen onze deelnemers in de sector, maar we kijken soms ook nog wel eens wat breder. Dus wat wij graag willen is dat wij ook de informatie krijgen van wat is hier gebeurd. Welke digitale sporen hebben we aangetroffen, zodat we die ook weer naar andere zorginstellingen kunnen uitzetten, zodat zij zichzelf ook kunnen beschermen. Dus... wat wij doen is, wij helpen zo'n zorginstelling van, kies een partij. Maar wij kunnen ook helpen bijvoorbeeld met aangifte doen. Wij kunnen, we kunnen op de achtergrond adviseren. Of een second opinion geven en dat soort zaken. En soms doen wij ook wel echt wel loganalyse. Als er allerlei websites misgebruikt zijn tijdens die aanval, kunnen we takedown requests doen. Dus we kunnen wel helpen, maar de echte... specialisme werk, dat laten wij liever over.
Forensisch onderzoek, forensisch onderzoek, dat moet echt een Fox IT of, ik maak geen reclame natuurlijk, maar nee, zo'n type bedrijf, nee, die heb ik niet.
Nee, we hebben een goede dikke portemonnee voor nodig. Die mensen die komen niet voor 150 euro per uur hun bed uit.
Nee, ik ben wel geschrokken. Ik hoorde het laatst van een partij die was geraakt, een leverancier, en dan was niet Fox IT, was ander bedrijf, maar dat was 600 euro per uur. Dus ik dacht van oké.
Zo.
Ja, dat is bijna net zo duur als die hele mensen afval.
Ja, ik ben bang dat je er niet met 40 uur afkomt als je zo'n partij in huis haalt.
Nee.
Dus wordt het een behoorlijke rekening.
Ja, dus dan moet je ook rekening
mee houden. Inderdaad, misschien wel om het te herstellen.
Ja, en als je eenmaal zo geraakt bent, en dan heb je niet alleen maar dat je data wilt terugkrijgen, hè, of door backups. En als je die niet hebt, want ze zijn altijd op jacht ook naar je backups. Daarom raad ik altijd aan om offline backups te hebben, want dan heb je dat probleem niet.
Ja.
Even kijken, waar was ik?
De backups.
Die offline backups. Ik was iets aan het vertellen, ik ben het even kwijt.
Je bent geraakt en men is op zoek geweest naar de backups, ook inderdaad ontkennen. Belangrijk om die in ieder geval beschikbaar te hebben.
Ja, het is belangrijk om die backups, om als organisatie offline backups te hebben. Want als je, wat ze zijn altijd uit op je backups, die proberen ze te vernietigen eigenlijk. Want als jij geen backups meer hebt, dan ben je een heel gewillig slachtoffer. Want dan moet je eigenlijk betalen om je data weer terug te krijgen. Dus dat is wel een heel belangrijk ding. Want anders, heb je gewoon je data niet meer.
Ja, dus backups in ieder geval is belangrijk. En hoe hebben jullie dat geregeld bij mij zo?
Wij maken off-site backups. Dat betekent dus dat normale backups die gaan op tape, of niet zo, die gaan op disk, die zijn makkelijk te restoren. Maar wij maken ook nog off-site backups. Dat betekent dat het op een tape ligt en die tape ligt in de kluis. En op het geval in het geval dat wij geraakt zouden worden door een ransomware aanval en die backups zouden geraakt worden en versleuteld en daardoor onbruikbaar, heb ik altijd nog een tape om op terug te vallen.
Okay.
Maar dan is nog steeds de vraag, wat gaat die hacker doen met die gegevens? Want je ziet het steeds meer om je te overtuigen of je te stimuleren om te betalen dat er wat data gelekt wordt. He, dus het is niet alleen die schade, ik ben bang voor die schade ook. En dat is denk ik ook niet goed het geld uit te drukken in een organisatie. De reputatieschade die je oploopt. Nee. Ik ben zelf, ik had het net bijvoorbeeld over die hack bij mandenmakers. Ik ben zelf klant bij mandenmakers. Het is makkelijk als je een kaart hebt, want dan loop je daar gauw naar binnen. Maar die hebben ook gegevens, van mij in hun systeem zitten. Ik sprak laatst ook een collega, die heeft ook een opleiding gevolgd of een cursus onlangs bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, die ook onlangs geraakt zijn door een cyberaanval. En die zag in zijn eigen mailbox een toename van het aantal phishing mailtjes. Dat zijn een hartstikke interessante datasets. We proberen ook gewoon die mensen, ze hebben een mailadres en eerst zeggen we dan, we gaan die mensen benaderen, dus iets met een HAN-account of zo, en verleiden om gegevens los te laten.
Ja. Ja, dat zegt wel iets natuurlijk, hè, dat men eigenlijk al een schil heeft doorbroken feitelijk.
Ja, maar over de backup, als organisatie moet je gewoon een goede backup strategie hebben, ook als je in de cloud zit. Dat is je ziet steeds meer een verschuiving van bij organisaties die naar de cloud toe gaan, die naar Microsoft 365 toe gaan, hè, voor de backoffers, hè, voor de Word, Excel en dat soort systemen. Dat heeft van zichzelf geen backup voorziening in zich. Microsoft zorgt wel voor een stukje backup van data, maar het heeft niet echt een backup voorziening zoals wij die zelf gewend zijn, waarbij je op elk willekeurig moment een restore kan uitvoeren van één specifieke file of van een hele map. Dat is binnen MS365 niet standaard aanwezig. En dat is ook een advies wat Microsoft zelf geeft, en daar wil ik ook de gebruikers van Microsoft 365 op wijzen. Zorg dat je een backup-strategie implementeert. Je hebt backup-software nodig. En Microsoft zegt zelf ook, en wij geven geen garantie op het herstelbaar zijn van je data. Wij zorgen wel dat je data beschikbaar is en dat de data gerepliceerd wordt. Hè. In het geval dat het datacentrum in Nederland ergens uitvalt, zorgt Microsoft ervoor dat jouw databestanden nog ergens anders staan. Maar je moet ook, ja, die data moet je dus ook gewoon backuppen op. En dan buiten de Microsoft-omgeving. En dat mag ook in een andere cloud-omgeving zijn, als die maar niet een link heeft met de, ja, met je eigen omgeving, waarbij een aanvaller ook toegang zou krijgen tot die informatie.
Nee, goed punt inderdaad. De cloud ontzorg je voor een aantal dingen, maar niet voor alles. Daar moet je wel je bewust van zijn.
Cloud kan heel veel, vooral voor beschikbaarheid, availability, kan het echt heel veel doen. Die kan dat veel beter dan, dan dat je een eigen IT-organisatie hebt.
Ja. We gaan toch nog even een stapje verder, want ik ben er toch wel benieuwd naar. Je bent inderdaad getroffen als organisatie door een ransomware aanval. Je hebt op een gegeven moment een melding gekregen dat je data is versleuteld en dat je bitcoins moet betalen. En je komt erachter dat, dat je backup niet voldoende is. Je bent echt data kwijt. Natuurlijk inderdaad, wat je zegt, Ivo, je vertrouwelijkheid van data, die kun je natuurlijk niet daarmee terugkopen dat die is gelekt. Dat daar risico's mee zijn. Maar er kunnen situaties ontstaan natuurlijk dat bedrijven er toch voor kiezen inderdaad. Heeft het absoluut niet de voorkeur en moeten we het niet doen. Maar er kunnen situaties ontstaan waarbij de organisatie er toch voor kiest om te betalen. Als iemand wordt ontvoerd, hè, een persoon, heb je bedrijven die dan ook begeleiden om dat proces ook te ondersteunen. De onderhandelingen te voeren met criminele organisaties. Ik kan mij voorstellen dat dat ook inderdaad natuurlijk bij ransomware aanvallen wel speelt. Hè, dat het ook een bepaalde strategie vraagt inderdaad om met dit soort organisaties te onderhandelen. En dat je mensen hebt die daarin gespecialiseerd zijn. Ja. Daar meer ervaring mee hebben.
Ja. Sommige van die security bedrijven die doen dat ook voor je.
Ja.
Dus die gaan onderhandelen. Anderen doen het weer niet. Maar ik heb zelf nooit onderhandeld met een ransomware-groep, gelukkig niet. Maar wat je van hoort is dat de beste strategie vaak toch wel een hele zakelijke strategie is. Voor hun ben je gewoon een ticket en er zit geen emotie bij. En de zakelijke benadering eigenlijk, die lijkt dan vaak heel goed te werken. Van oké, zeg van, we willen zoveel hebben om je data terug te kopen. En zegt van nee, dat kan niet. Ik bied zoveel. Weet je wel, dat je een soort echt gewoon een zakelijke onderhandeling krijgt. Maar ik zou dat niet in je eentje gaan doen, want er zijn inderdaad mensen die hebben daar meer ervaring in.
Ja.
Inderdaad. Maar dat hele emotionele werkt vaak niet. Maar wat je wel hebt gezien, is dat er zijn een aantal ransomware groepen die mijden zorginstellingen. Dus en dan vooral als het echt om patiënten gaat, dus ziekenhuizen. En we hebben een aantal keer wel gezien, is dat een ransomware groep zei van, oh, het is een ziekenhuis. Dat is eigenlijk wel vervelend. En dat ze uiteindelijk gratis toch de key kregen om de data gratis eigenlijk te herstellen. En dan zeg ik gratis, maar dan ben je nog heel veel geld kwijt, want alleen al het hele herstelproces, dat kan ook wel in de papieren lopen. Dat kan zo'n miljoen euro kosten. Maar dat bestaat, dat komt soms wel eens voor. Dus dat is altijd als je zou gaan onderhandelen, is dat wel misschien de eerste om mee te beginnen. Van, wij zijn een zorginstelling, we hebben patiënten. Maar er zijn ook een heel aantal groepen die maken het echt geen zak uit.
Ja. Ik zie een opmerking van Wijnand Verwij. Trend die wij zien is dat de aanvaller eerst enkele maanden het netwerk verkent en tevens de backup inverteren.
Ja.
Dus dat betekent dus dat ze inderdaad al wat langere tijd bezig kunnen zijn.
Ja, maar ze worden daar over het algemeen steeds sneller in. Want ik had het al over die specialisaties. Je hebt de ransomware as a service provider, je hebt de hackers. Dus er is specialisatie, ze worden er steeds handiger in. En ze optimaliseren hun software ook steeds meer om automatiseringsslagen te maken.
Ja.
Dus dan voor ransomware groepen was het volgens mij het gemiddelde dat ze in je netwerk zitten was zelfs maar 5 dagen gedaald. Dus daar zijn ze gewoon heel goed in geworden. En ze kiezen die netwerken ook uit. Hè? Dus als ze een netwerk zien die voldoet aan bepaalde eisen. En ze denken van hé, dit is een heel makkelijk netwerk. Ze maken gewoon een soort triageslag. Ze denken gewoon business minded, return of investment. Ja. Dit is een makkelijk netwerk. In dit netwerk kan ik heel makkelijk met allerlei systemen praten. Zoals jij al zei. Dus geen segmentering. Dan doe ik als eerste die, want dat levert mij veel geld op. Ja, het is gewoon een business mindset.
Dus je wil niet, kijken er ook heel zakelijk naar.
Ja. Dus je wil niet een als een grazige weide eruit zien als een hacker binnenkomt. Je wil toch wel het zo in elkaar hebben dat het niet makkelijk is van de ene computer naar de andere computer te springen.
Nee, als we inderdaad erin slagen om binnen te komen en data te versleutelen, dan het liefst inderdaad een zo klein mogelijk segment.
Helder. Ja. Soms is dat ook heel makkelijk, hè? Dan kan je gewoon de lokale firewall. Nou ga ik technisch praten, want ik ben van oorsprong techneut. Maar er zijn trucjes om dat te doen zonder dat het gelijk heel veel investeringen vraagt.
Ja.
Dus het is niet altijd heel veel geld om veel winst te kunnen halen.
Ja, helder. Ja. Ivo, heeft jouw organisatie, heeft Meiso een beleid eigenlijk als het gaat om aanvallen van ransomware? Is er over nagedacht?
Nee, ik ben daar wel met een collega samen over aan het nadenken. Ik ben dan sinds eind vorig jaar ben ik in deze rol, de security officer van Meiso. En ik ben bezig geweest met het ontwikkelen van een security programma. Ik kijk nu een beetje, mijn primeur is niet meer. Binnenkort heb ik een sessie met de cluster manager, met het management. En ik ga die vraag daar neerleggen, want wij willen dat hierover nagedacht wordt. We willen daar een invulling aan gaan geven. Het scenario wat jij schetst, Peter, dat ga ik zo voorleggen. S'ochtends zetten we onze computer aan en we krijgen die melding, u moet gaan betalen en de backup is ook niet goed. Ik wil dat mensen daarin echt over na gaan denken. Natuurlijk hebben we er wel ideeën bij. Wat ik ook net ook al aangaf, ook al kan ik die ransomware betalen, kan ik de kloster betalen. Ik heb nog steeds die data die zijn mogelijk in beheer, dus zit mij niet lekker. Dat zit me echt niet lekker zo opgezet. Dat zit mijn bestuurder ook niet lekker.
Nee, voorkomen.
Maar ik heb dus niet een draaiboek liggen, een noodoefening van wat als. Het is nog een hypothese.
Ja, in elke situatie denk ik is ook anders natuurlijk. Het is weliswaar een ransomware aanval, maar je kunt niet voorspellen inderdaad op voorhand inderdaad welk deel van je netwerk is getroffen of dat het volledige netwerk is. Of je backup inderdaad stand heeft gehouden, tot hoever je terug moet misschien met je data. Ja, dat zijn allemaal wel dingen inderdaad die je dan op dat moment eerst moet vaststellen. Dat vraagt natuurlijk een analyse op dat moment. Daar heb je trouwens ook nog wel, denk ik, Jan, een aantal stappen die je dan moet zetten op het moment dat je betroffen wordt. Heb je een aantal misschien do's en don'ts die je me kunt meegeven op het moment dat je getroffen wordt door een ransomware aanval? Is het bijvoorbeeld verstandig om meteen je computer uit te zetten? Of?
Dat hangt er ook van af wat je wil beschermen natuurlijk. Als je weet, hey, er is ransomware en ik heb daar mijn backups staan of mijn vitale data, dan is het eerste wat je natuurlijk wil doen is die data beschermen. Want je wil niet dat die backups je ontnomen worden. Dus ik denk dat je dat soort afwegingen gaat maken van hey, ze zijn zo ver geïnfiltreerd.
Ja.
Wij zien IT ziet mogelijkheden om ook verder te komen. We moeten dat gaan afschermen.
Ja, dus je gaat dingen loskoppelen.
Ja, ja, loskoppelen of met bepaalde policies kan je dingen dichtzetten. Je gaat wat je noemt de containment fase in. Je probeert waar die infectie is, daar probeer je eigenlijk een muurtje omheen te zetten. Zodat de rest van je netwerk beschermd is.
Ja.
Maar... En als je het hebt over forensisch onderzoek, die raden ook aan van bepaalde systemen, die willen ze eigenlijk van onder tot boven doorlichten. En dan willen ze niet dat je hem uit hebt gezet, want dan gaan bepaalde sporen verloren. Maar,
dat moet je dus niet doen.
Nee, maar je wil ze ook niet in je netwerk laten hangen, zodat er allerlei activiteiten op kunnen ondernomen. Dus die kan je dan ontkoppelen van het netwerk misschien. En dat je ze eigenlijk laat staan voor forensisch onderzoek. Maar het hangt allemaal af van de belangen, hè, van de data die je nog wil verdedigen. Want als je, wat dan is misschien wel een goede optie om een computer uit te zetten.
Maar in de meeste gevallen, inderdaad, hoor ik jou ook zeggen, is het wel verstandig om in ieder geval te isoleren. Hè, om het probleem inderdaad zoveel mogelijk te beperken tot die computer of dat deel van het netwerk waar het is. En andere delen van het netwerk veilig te stellen.
Ja.
Maar inderdaad, in het kader van digitaal forensisch onderzoek is het... wel van belang dat, dat alle data, verkeersdata, dat die inderdaad ook bewaard blijft om ook analyse te kunnen uitvoeren.
Ja, zo
als je een computer uitzet, dan is dat natuurlijk weg.
Ja, ja.
Dus dat is niet verstandig.
Nee. Dus dan moet je echt wel een afweging in maken van wat kan ik aan laten staan en wat niet. Want,
ja, nee, precies inderdaad. En je werkt natuurlijk bij ZorgCert. Je hebt er net al iets over verteld, hè? Over de rol die ZorgCert kan vervullen bij ransomware aanvallen. Maar kun je in zijn algemeenheid misschien nog even toelichten waar jullie als ZorgCert mee bezig zijn in relatie tot de zorg?
We zijn met heel veel zaken bezig. Maar wij zijn een computer emergency response team voor de zorg, zijn ook aangewezen door de overheid, zodat NCC kan met ons gevoelige data delen, als ze dat hebben voor de zorg. En wat wij doen, is wij sturen heel veel dagelijks eigenlijk advisories uit. Dus dat zijn eigenlijk informatieberichten met informatie over kwetsbaarheden in bepaalde softwareversies die je kan hebben.
Ja.
En die hebben een bepaalde gradatie van belangrijkheid. Soms is het niet zo, is het een kleine een issue die niet heel erg kan misbruikt worden. Misschien wel een beetje, maar is niet kritiek. En soms heb je kwetsbaarheden die zijn wel kritiek. En die kunnen ook echt misbruikt worden door ransomware groepen. En die had je dit jaar 2 keer was het raak met de mailoplossing van Microsoft Exchange. Daar zaten kwetsbaarheden in. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je ziet, er zijn kwetsbaarheden. Maar we zien ook, of we krijgen te horen, dat die kwetsbaarheden actief misbruikt worden. En dan sturen wij zorgorganisaties nog een extra waarschuwing van, jongens, er is echt er is een crisissituatie. Je moet echt gaan updaten of je moet het van het internet gaan ontkoppelen. En wij gaan dan zorginstellingen die dat nog niet hebben gedaan, die gaan we informeren. Dus onze deelnemers die dat dan nog wel online hebben hangen, die sturen, die bellen nog op van, joh, je hebt iets online hangen wat niet helemaal, wat heel risicovol is.
Ja.
En dan gaan we ook nog wel eens buiten onze eigen deelnemers kijken of we andere zorginstellingen kunnen vinden die kwetsbaar zijn. En die informeren we dan ook. Maar dat is wat lastiger omdat ze ons niet kennen. Denken ze van, hey, wat wil hun aan ons verkopen? Maar we hebben niks te verkopen. Alleen even te informeren.
Ja, precies. Ja.
En voor de rest doen we heel vaak een kennisdeling, white papers. En onze deelnemers die vormen ook samen een community. Dus een chatplatform waar ook heel veel informatie uitgewisseld wordt. En wij geven ook veel webinars. En die worden dan ook wel eens door deelnemers gegeven. Dus we zijn ook een community waarin informatie uitgewisseld wordt. Het is niet alleen ZZ tegen de rest, maar ook onderling wordt heel veel informatie uitgewisseld. Als een bepaalde zorginstelling iets heel goed voor elkaar heeft, dan is het natuurlijk hartstikke waardevol om te delen. Want zij delen het echt uit de praktijk.
Ja.
En dan is het niet theoretisch verhaal.
community binnen de zorg en waarschijnlijk ook binnen de CERT-wereld. Hè?
Ja, we zitten in allerlei internationale communities, ook Health Isaac, dat is internationaal. Er zitten ook allerlei zorginstellingen bij. Dus via die weg krijgen we ook wel heel vaak informatie. Via het NCC krijgen we informatie. Dus het is eigenlijk een community van organisaties die heel veel met elkaar deelt over dreigingen.
Ja. En Ivo, in het voorgesprek kwam er net al even aan de orde dat jullie nog niet... jullie niet zijn aangesloten bij ZZert. Hè?
Nee.
Geldt voor heel veel VVD-instellingen volgens mij nog. Maar kun je wel aangeven van hoe jullie je laten ondersteunen op dit gebied? Of doen jullie alles zelf? Of?
Nou, ik had het net in het voorgesprek, voordat wij live gingen met Jan even over, dat wij net een gesprek met ZZert gehad hebben, een aantal jaar geleden. En het beeld wat wij, ZZert net ook toen ook aangaf, is heel erg gefocust op de ziekenhuizen. En dat is inmiddels wel anders. Er worden nu ook GGZ-instellingen aangesloten. En jij zei net ook tegen mij van, we moeten weten waar jullie behoefte ligt als instelling om jullie passende dienstverleningen te kunnen bieden. Maar ik heb op dit moment laten we ons ondersteunen door ik heb een ethical hacker die naast mij staat, die ook incident responder is, dus die mindset heeft van die hacker, van die aanvallen. Die ondersteunt mij en die ondersteunt dus niet alleen mij, maar ook mijn organisatie daarbij.
Oké. Dus, dus wat dat betreft hebben jullie daar activiteiten voor ondernomen? Heeft de schaalgrootte van de organisatie daar nog een rol in jouw ogen? Ik kan me wel voorstellen, hè, als je je goed wilt beschermen.
Als je je echt goed wilt beschermen, heb je ook gewoon echt de goede expertise. Als je het zelf wilt doen, dan heb je gewoon echt heel veel expertise in huis nodig. Die toch vaak niet aanwezig is. We zien in de VVT, tenminste ik zie het in de instellingen om mij heen, wordt steeds meer, iedereen gaat maar naar SaaS, het wordt naar de cloud toegebracht, het wordt geoutsourced. Traditionele ICT-afdelingen waar echt beheerders zitten, met kennis van zaken, die weten hoe de firewalls en dergelijke werken, hoe je netwerken goed moet inrichten, die verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Het wordt steeds meer overgelaten aan de partij die je binnenhaalt, aan een leverancier die jouw netwerk beheert, aan een leverancier die jouw ECD levert, aan de leverancier die jouw het personeelsdossier levert, daar wordt het allemaal aan overgelaten.
Werken jullie dan ook samen met de leveranciers, Jan, als ZZert? In die zin dat je misschien ook de informatie met hun deelt, hè, als er bepaalde kwetsbaarheden zijn geconstateerd.
Wat wij hebben is het zorgdetectienetwerk. Dat is eigenlijk een soort vergaarbak van allerlei digitale sporen die gerelateerd zijn aan ransomware-groepen, maar ook aan allerlei andere cybercrime-groepen. En we krijgen daar heel veel informatie, dreigingsinformatie van zorginstellingen zelf, maar ook van het NCC en van allerlei andere bronnen. En dat noemen wij het zorgdetectienetwerk, die kan je in je organisatie gebruiken. Dan kan je hebt al die digitale sporen en dan kan je eigen netwerk gaan checken van hey, komen die sporen ook in ons netwerk voor? En als je dan zo'n spoor tegenkomt, dan wil je er natuurlijk gelijk op reageren. Dus dat is wat wij hebben en er zijn heel veel MSSP's die kunnen daarop aansluiten. Dus die kennen ons, die weten van ZZert. Oké, als iemand deelnemers van ZZert, dan kunnen we het zorgdetectienetwerk gebruiken ook in de monitoring van die zorginstelling.
MSSP's hoor ik jou zeggen. Ik weet denk niet dat iedereen kent is met die term. Ik weet niet of dat.
Wij noemen dat MSP, dus Managed Security Service Provider. Ik weet niet eens precies.
Okay.
Maar dat is eigenlijk de organisatie die de SOC-dienst levert, dus die jouw netwerk monitort.
Oké. En dat kan als het gaat veel softwareleveranciers die natuurlijk hun diensten aanbieden aan de zorginstellingen. Die hebben vaak een eigen SOC-dienst, hè, die hebben ingericht. Maar als je natuurlijk als organisatie nog een eigen netwerk hebt, natuurlijk eigen infrastructuur. Veel zorginstellingen die doen beide, hè, veel dingen in de cloud, maar hebben daarnaast ook nog een eigen infrastructuur. Dan kun je dan doe je vaak een beroep op een SOC-dienstverlener om eigen netwerk ook te monitoren. Maar daar hebben jullie dan ook inderdaad.
Ja, dat zeggen wij tegen die zorgdienstprovider van joh, gebruik ook deze vergaarbak, want dit is relevant voor de zorg. En dat is als het goed is van hoge kwaliteit, want het komt ook uit de vitale sector. En gebruik dat ook in je monitoring. En het is ook dat vind ik wel leuk, de zorginstellingen onderling delen dan ook digitale sporen die zij in hun eigen instelling hebben gezien. Ja. Dat doen ze nog niet allemaal hoor, maar er zijn een aantal die dat al doen. En we willen dat steeds meer uitbreiden, zodat als je één dreiging hebt gezien bij een andere één organisatie, dat de andere organisatie direct ook eigenlijk beschermd is. Of ook diezelfde dreiging kan detecteren, als die ook gericht is tegen die andere zorginstelling.
Ja.
Je bouwt als het ware collectief geheugen met elkaar op.
Het heeft zin om met elkaar ook samen te werken.
Ja, zeker.
Binnen de sector.
Ja, want je bent allemaal met hetzelfde bezig. Dus waarom zou je niet met elkaar praten?
Ja, je hebt natuurlijk afhankelijk van de sector waarin je opereert, heb je natuurlijk vaak ook dezelfde systemen, dezelfde leveranciers.
Ja, dezelfde dilemma's. Ja.
Dus dat heb je ook mee te maken inderdaad. En dat zal voor mij zo denk ik ook spelen, denk ik, als VVD-instelling. Ik denk dat jullie ook kijken inderdaad van wat doen andere VVD-instellingen op dit gebied.
Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk ook aan een ander netwerk, Peter, uit het REN-RPVP. En daar zijn we ook met dit onderwerp bezig. Hoe kunnen we nou elkaar helpen? Dus wat hebben zorginstellingen, vooral de kleine instellingen nou nodig om dat op orde te krijgen? Of in ieder geval om zich weerbaar te maken. Bij de ziekenhuizen is het vaak bijvoorbeeld vaak te geregeld. De ziekenhuizen zijn aangesloten bij ZZ, maar de instelling waar ik voor werk en waar jij voor werkt, zijn het allebei niet op dit moment.
Nee. Dat klopt.
Dus, we hebben daar ook nog wel een wereld te winnen.
Ja.
ZZ heeft er zoveel informatie ook vanuit die feed. Daar heb je gewoon de capaciteit zelf niet voor in huis om die informatie allemaal in de gaten te houden. Kaf van het koren te scheiden en te bepalen wat moet ik hier nu mee. En daar is echt fijn dat een ZZ die informatie jou kan aanleiden of een zorgdienstverlener jou daarbij kan helpen, zodat jij de juiste beslissingen kunt maken. En als je dan een organisatie bent die alles naar buiten heeft gezet of nog niet altijd naar buiten, de juiste mensen kunnen aansturen om dat weg te nemen.
Je hoort heel vaak organisaties, zorginstellingen zeggen van we hebben eigenlijk alles in de cloud. Als je dan doorvraagt, blijkt dat ze niet alles in de cloud hebben.
Nee, klopt.
Dat ze toch nog wel heel veel zelf doen. Dus dat is de hybride situatie. Maar dat ze daarmee denken wel van het probleem hebben we eigenlijk. Het is niet meer ons probleem. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Jan, jij noemde dat punt zelf er net eigenlijk al. Hè,
een voorbeeld was pas een leverancier van een ERP-systeem. Dus voorraadbeheer en bestellingen, logistiek, zat allemaal in dat systeem. Dat was geraakt door ransomware en ze hadden geen offline backups. Dus ze moesten betalen. Ze konden ook niet goed herstellen anders. En er lag toch in twee grote zorginstellingen lag het ERP-systeem eruit. En voor een ziekenhuis is voorraadbeheer is hartstikke belangrijk. Zeker. En dat werd dus best wel spannend. Ze moesten allerlei rare fratsen uithalen om toch bestellingen te gaan plegen. Dus dan zie je dat één incident bij een leverancier heeft ineens impact op twee ziekenhuizen. En dat kan natuurlijk nog veel groter. Dus het is wel echt zaak, denk ik, om ook die leveranciers te bevragen of van hoe zij omgaan met die dreigingen. Dus of zij ook inderdaad offline backups hebben. Of je hebt daar ook softwarematige oplossingen voor trouwens. Het is allemaal. Maar goed, daar moet je ze wel op bevragen. Want dit was echt een voorbeeld. Ik dacht van ja, dat hebben ze gewoon niet. En nu moeten ze betalen. En ze hebben volgens mij uiteindelijk ook betaald, want het was meer van de vraag van gaan we failliet of gaan we betalen. Zo erg loopt het dan op.
Hoe hebben jullie dat geregeld?
Leveranciersmanagement is heel belangrijk en dat gaat echt verder dan de leverancier die trots vertelt van ik ben NEM 75 of ISO 17001 gecertificeerd. Dat zegt mij als organisatie nog niet zoveel. Inderdaad, wat Jan zegt, uitvragen, doorvragen, wat wij doen bij leveranciers. Als we met een nieuwe leverancier in zee gaan, je moet echt een inlichtingenformulier invullen. Ik wil gewoon weten, wat hebben ze aan maatregelen genomen? Hoe hebben bijvoorbeeld ook die scheiding die ik in netwerken belangrijk vind, hoe hebben ze die aangebracht? Scheiden ze productie- en testomgevingen? Zijn er backups? Hoe worden die gemaakt? Echt doorvragen, want als het misgaat, Wij als meisje op zorgstelling is verantwoordelijk. Hè? Want wij nemen een verwerker in dienst. Maar ik blijf ten aanzien van bijvoorbeeld gegevensbescherming, blijf ik verantwoordelijk.
Ja.
Dus ja, leverancier belangrijk. Wat je eigenlijk heel goed doorvragen, eisen stellen als organisatie.
Wat je eigenlijk inderdaad moet doen, is afhankelijk natuurlijk van de risico's die je kunt lopen met een bepaalde dienstverlening. Hè? Ik kan me voorstellen dat een cliëntrelatiemanagement systeem voor met leveranciers is wat anders dan iets wat direct patiëntenrelaties ook raakt. Maar op basis van de risicoafweging inderdaad stel je wel dat de beveiligingseisen zijn van je leveranciers en die moet je ook monitoren.
Ja,
dan moet je ook een stukje assure.
Ja, je kijkt natuurlijk naar wat voor soorten gegevens, of persoonsgegevens, wat voor soorten gegevens gaat er bijvoorbeeld om. En ik vind ook de gegevens van mijn personeelsleden, van mijn collega's, het zijn natuurlijk niet mijn personeelsleden, het zijn wel mijn collega's, die moeten ook gewoon beschermd worden. Dus, en je stelt gewoon echt eisen aan die leverancier.
Ja.
Ik ga echt het gesprek aan met zo'n partij. En ik wil ook, ze moeten voor mij een formulier invullen. En ik werk er samen met de afdeling inkoop. En we geven er ook echt een oordeel over. En dan kijken we, wat hebben ze niet op orde? Of wat zouden we liever anders zien? En dan ga je het gesprek aan. Dan kun je, en dan gaat degene die gaat over het aankopen van dat systeem, de beoogde systeemeigenaar, die kun je adviseren. Je kan de raad van bestuur adviseren van, dit puntje, dat moet ook echt nog eventjes anders. En anders, als je dat niet doet, loop je een risico op het moment dat het misgaat.
Ja. Doe je dat ook met andere ketenpartijen, waar je veel gegevens mee uitwisselt misschien?
Nee, met andere ketenpartijen. Ja, je hebt wel, maar dat is dan meer vanuit de AVG-beredenheid bekeken. Je hebt wel uitwisselingsovereenkomsten die je met elkaar aangaat. Maar dat gaat echt meer over waar worden die persoonsgegevens voor gebruikt. Via welke kanalen willen we dat die gegevens, of via welke kanalen gaan we die gegevens aan elkaar verstrekken. En wat gaat in dit geval waar ik het over heb, over die beoordeling, gaat echt over leveranciers. Dus dat gaat over mijn ICT-dienstverlening, dat gaat over de leverancier van mijn ECD, dat gaat over de leverancier van mijn ERP en CRM-oplossing.
Ja, en je noemde er net al even, wat zijn je maatregelen die je moet nemen? Dat zijn eigenlijk de SIS-controls. Nemen die daar ook in mee? Of,
De SIS-controls zijn voor mij een hulpmiddel. Ik weet niet of we de tijd hebben.
Ja, nee.
Straks nog even mee kijken.
Mag ik dat laten zien?
Ik even mijn laptop zo meteen even
aan het zetten. Dan stel ik nog even een vraag aan Jan. We hadden het er net al even, Jan, over natuurlijk een partij die je moet inschakelen inderdaad. Bij een ransomware aanval. Volgens mij noemt nu ook de aangifte bij de politie die je moet doen.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Want wat doet dan de politie voor je?
Het is voor hun beeld ook. Hè? De aangifte. Uiteindelijk wil je gewoon aangifte doen omdat er een crimineel gedrag is en dat er iets gebeurd is wat niet in de haak is. Dus dat is ook heel erg fundamenteel. Vaak is het niet te traceren van wie het natuurlijk heeft gedaan. Maar het is wel belangrijk dat het bekend is en dat er aangifte is gedaan. Want anders blijft het allemaal onder de radar.
Ja.
Ja.
Maar je hoort tegenwoordig veel.
Maar je zou ze ook hier wat zelf over moeten aanvragen. Want ik heb ze niet elke dag aan het
telefoon. Nee. Nou, je hoort natuurlijk wel inderdaad dat politie steeds meer ook inzet op cyberveiligheid. Hè? Dat ze daar steeds meer in investeren. Daar ook rechercheurs in hebben.
Ja, Team High Tech Crime.
Ja, precies. Ja. Ik vroeg me even af of die daar ook iets in kunnen betekenen inderdaad. Op het moment dat
als je naar het bureau gaat en je gaat een verhaal houden over ransomware bij iemand die daar eigenlijk geen verstand heeft, gewoon iemand die achter de balie staat, dan wordt het vaak heel erg, moeilijk. Dus het is wel een zaak om even de juiste persoon dan te pakken te krijgen waar je echt van je weet, ook die heeft ICT-kennis. En daar kan ik mee praten.
Ja.
En dan is het wel handig om even contact op te nemen met ons, want wij kunnen ook wel even de juiste persoon.
Maar daar moet je dan wel zelf ook nog op doorvragen. Want we kennen natuurlijk allemaal de aangifte die je doet op het moment dat je fiets is gestolen. Hè? Maar dat doe je echt alleen voor de statistieken.
Ja.
Maar dat is dit niet. Op het moment
dat wordt niet altijd gesnapt door elke politieambtenaar.
Nee, oké. Okay,
dus dat is wel fijn dat je even iemand. Dat je dat doet bij iemand die weet waar het over gaat.
Dus. Maar zij hebben zelf natuurlijk, want dat is natuurlijk bij ransomware aanval natuurlijk wel een ding. Het is natuurlijk wel iets dat heel erg internationaal natuurlijk ook plaatsvindt. En men heeft natuurlijk niet de bevoegdheid ook om op te treden in de landen waar veel van die criminelen ook vanuit opereren.
Nee, dat hebben ze niet. Maar je ziet wel dat er steeds meer op hoog politiek niveau geacteerd wordt. En dat er ook wel echt gesprekken plaats hebben gevonden met regeringsleiders, bijvoorbeeld in Rusland. En dat er statements zijn gemaakt. Er zijn ook door de overheid, of de politie, Nederlandse politie zelf, is er ook echt infrastructuur van hackers in beslag genomen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Dus dat ze gebruiken die informatie ook wel om echt actie te ondernemen op cybercriminelen.
Oké, dus dat gebeurt gelukkig wel.
Ja.
Je noemde net één land, hè? Maar zijn er landen waarvan jij zegt van nou, daar inderdaad is de activiteit op het gebied van cybercriminaliteit, ransomware aanvallen, andere hackpogingen echt wel groter dan vanuit andere landen?
Het ligt eraan ook waar je het over hebt. Hè. Je hebt natuurlijk de statelijke actoren die meer geïnteresseerd zijn in spionage en technologie. En je hebt de ransomware groepen en dat is toch wel heel veel geconcentreerd in het Oostblok.
Ja, ja.
Het voormalige Sovjet-Unie.
Heel sterk inderdaad. Je hoort soms wel eens natuurlijk van organisaties die besluiten om eigenlijk IP-adressen van die landen ook te blokkeren. Hoe kijk jij er tegenaan?
Dat kan natuurlijk, maar die ransomware groepen die zijn natuurlijk slim. En die zorgen ervoor ook dat ze vanuit allerlei andere hoeken van de wereld opereren.
Ja.
Dus dat zou.
Kan, maar het levert niet heel veel op om dat te doen.
Nou, het ligt eraan. Dat ligt er helemaal aan. Bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld de Citrix-omgeving hebt en je weet dat bijna iedereen in Nederland zit, al je personeel zit gewoon in Nederland.
Ja.
Dan kan het wel eens nuttig zijn om bepaalde landen te blokkeren. Want. Ja, het is niet functioneel, daar zit niemand. Dus waarom zou je het dan niet blokkeren? En dan kan je wel heel veel afblokken. Dan kan je dat soort landen blokkeren, maar ook weer andere Europese landen. Van, waarom zou je dat doen?
Ja. Ja.
Heb je wel een probleem als mensen op vakantie gaan? Dus dan krijg je dat.
Als jij een portaal of een website hebt met een paar honderdduizend gebruikers, dan kunnen natuurlijk mensen altijd op familiebezoek zijn, vakantie zijn in bepaalde landen inderdaad.
Ja.
Dan wordt het een ander verhaal.
Ja, maar sommige organisaties die doen dat. Die zeggen van joh, deze landen die zijn niet in geïnteresseerd.
Ja.
En als je op vakantie gaat, dan hebben ze een oplossing voor.
Ik zie op jouw laptop in ieder geval
een vraag staan. Ja, kijk, ik heb het beeld ook te delen. Dat is altijd een spannende.
Oké.
Okay. Even kijken of het zo. Kan ik zelf misschien hier zo meteen. Ja, ik heb hier even de slide, tenminste een van de slides met mijn presentatie van ons security programma. Wat ik net al noemde, de CIS controllers. Zijn gebaseerd op het zogeheten NIST Cybersecurity Framework. En wat ik net ook even toelichten. Het gaat over identificeren van je systemen, van je hardware, van je software. Wat heb je allemaal in huis? Het beschermen daarvan, je kroonjuwelen. Er gebeurt iets raars op mijn scherm nu. Detecteren, hè, dus op het moment dat je gaat iets beschermen, je gaat met detecteren, ga je kijken, hey, gebeuren er rare dingen? Hè? Komt er een aanval binnen? Heb ik rare verkeer op mijn netwerken, ja of nee? Hoe ga je daarop reageren en herstellen? En ik hoop dat, je doet inderdaad, vervestig inderdaad, en hier staan ze uitgelegd, wat betekent dat nou eigenlijk? Wij als zorginstellingen zijn verplicht om met NEN 75, tenminste om de NEN 7510 ter hand te nemen bij het beveiligen van onze informatie. Dat mag geen verrassing meer zijn voor niemand. En NEN 7510 bestaat uit twee delen, waarvan het tweede deel gaat over de beheersmaatregelen die je zou kunnen nemen of die je zou moeten nemen om de risico's die je geïdentificeerd hebt, om die af te dekken. En die zijn één op één, net als in de ISO 27001. Sorry, het wordt misschien een klein beetje verwarrend nu. En wat eigenlijk CIS-controls, als ik het goed uitleg, de CIS-controls zijn gewoon een vertaling, praktische invulling van wat er in de beheersmaatregelen van de NEN 7510 staat. Die zijn, vind ik, zelfs vrij abstract. Hè? Een hoofdstuk 9 van de NEN 7510 spreekt over logische toegangsbeveiliging. En CIS-controls geeft er echt praktische invulling aan. Dan moet je dit regelen, dan moet je dat regelen, dan moet je zus regelen en dan moet je zo regelen. Een voorbeeld daarvan, het zijn inmiddels 20 controls. Een van de CIS-controls is inzicht en beheer van bedrijfsmiddelen. waarom doe je dat? Nou, dat staat dan wel een klein beetje in de NIN 7510 uitgelegd. Maar hier vooral, wat moet je dan gaan regelen? He, dat je een accurate inventaris bijhoudt. Dat je logging op een DSP zoekt. Dat je ook kan zien van, hey, worden apparaten aangesloten die ik niet ken. Dat je ziet wat wordt eruit gegeven. Scannen van het netwerk is bijvoorbeeld ook een van de onderdelen die je doet vanuit die SIS-controls. En actie nemen, ondernemen tegen vreemde of niet toegestaande hardware. Ik hoop dat het een beetje te volgen is, want het is nog steeds, kan natuurlijk nog vrij abstract overkomen. Maar het helpt jou echt gewoon om die beheersmaatregelen, om die op de juiste manier in te richten. Dat is eigenlijk wat het doet, gewoon een logische vertaling van die beheersmaatregelen.
Dat is eigenlijk inderdaad de normen die in de NIN 7510 zijn genoemd. Die worden hier concreet wat verder uitgewerkt, inderdaad, hoe je dat dan moet uitvoeren.
Ja, in NIN 7510 staat ook iets over netwerkenscheiding. En hier, die syscontroles, die leggen echt uit hoe je dat moet doen. Hè? Dat je een firewall moet gaan gebruiken, dat je zones moet gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat... Ja, dus gegevens los van elkaar staan. Op het moment dat een hacker toegang of een aanval toegang heeft gekregen tot dat deel van je netwerk, dat hij niet door kan gaan naar dat andere deel.
Ja, nee, precies, inderdaad. En ik zag er net ook herstel staan, hè, bij de eerste sheet. Daar stond communicatie en er stond herstelplan. En herstelplannen, dan denk ik ook inderdaad aan natuurlijk een crisissituatie, netwerk ligt eruit. Kan het brand in een rekencentrum zijn, natuurlijk hoeft niet altijd een ransomware aanval te zijn, maar je moet daarop zijn voorbereid. Had je er net ook de vraag gesteld hoe is dat bij mij zo geregeld? Hoe zijn jullie voorbereid op ransomware aanvallen? Dat is eigenlijk nog iets waar jullie nog verder aan het uitwerken zijn. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk voor ransomware aanvallen ook gewoon aansluit op je bestaande processen die je misschien al hebt voor crisismanagement.
Ja, je bent het ben je uit een NIN 7510 verplicht, hè? Continuïteitsmanagement. Ja, dat stukje echt op de ransomware waar je net specifiek in vroeg, dat moeten we echt met een goed ei overleggen. Maar inderdaad, je moet herstelplan op de plank hebben liggen. Op het moment dat het misgaat, en dat kan gewoon een verstoring zijn, een server die af zou branden, om maar wat te noemen, of iemand die per ongeluk een hele map met belangrijke bestanden heeft weggegooid, om daarvan te kunnen herstellen. Dat moet je op de plank hebben liggen.
Ja. Ik hoorde gisteren in de uitzending van Nieuwsuur ook iemand zeggen dat organisaties zich moeten van vergewissen of ze in welke mate ze afhankelijk zijn van ICT. Dus met andere woorden, op het moment dat bij jullie inderdaad het ICT-systeem niet meer beschikbaar is, afhankelijk van de duur natuurlijk, hè, een uur is anders dan een week, maar... kan het zorgproces dan nog doorlopen?
Ik denk dat dat steeds moeilijker wordt als een zorgproces kan doorlopen. Een paar dagen red je nog wel. Hè, en zeker op een locatie waar weinig verloop van cliënten is. Maar wij zijn gewoon digitaal. Wij zijn heel erg afhankelijk van digitale systemen. Steeds meer dan vroeger. Alles staat tegenwoordig in de computer, niet alleen van onze cliënten, maar ook de personeelsdossiers die je hebt. Je planning die in de computersystemen gemaakt wordt, hè, waarmee je zorgt dat de juiste hoeveelheid medewerkers ten opzichte van de cliëntenpopulatie staan. Een paar dagen red je het nog, maar daarna ga je echt knellen. Denk alleen al aan het feit dat informatie, nieuwe toewijzingen, nieuwe cliënten, die stromen digitaal binnen. Die komen vanuit een indicatieorgaan of die komen vanuit het ziekenhuis bij jou binnen. Dat is allemaal digitale systemen. Nou, als jouw systeem plat ligt, kan het ziekenhuis zijn cliënt die bij hem uit zorg gaat, bij jou niet aanleveren. En gaat het ziekenhuis dan zorgt het ziekenhuis al bij een andere zorgstelling terecht.
Ja, dat is natuurlijk ook zo inderdaad.
Je bent gewoon echt heel erg afhankelijk.
Ja, en die afhankelijkheid natuurlijk van ICT, die wordt alleen maar groter.
Die wordt steeds groter.
Ja, en daar zijn natuurlijk criminele organisaties zich ook sterk van bewust. Dus dat zien zij ook natuurlijk als inderdaad een...
Dat is bij de meeste ransomware aanvallen bij zorgbestellingen, dan zie je in de tekststapel, ze moesten weer terug naar pen en papier. Dus dan moet er weer echt gewoon klassiek gewerkt worden, omdat die informatiesystemen gewoon niet toegankelijk zijn.
Ja, en de vraag is, kan dat nog heden ten dagen natuurlijk? En Ja, voor hoe lang eigenlijk? Want je moet het dan daarna ook weer herstellen natuurlijk.
Ja.
Uiteindelijk inderdaad is wel de bedoeling dat datgene wat je op papier doet, dat ook wel weer in je systeem komt te staan. Op een goede manier ook inderdaad. Want anders mis je een stuk zorgadministratie.
Nou, en het wegvallen van je vitale informatiesysteem, dat grijpt ook direct in op de cliëntveiligheid. Zeker in ziekenhuizen, waar een arts moet beslissen over leven en dood, op basis van informatie die in het ECD staat, als die informatie beschikbaar is, kan die arts, of dat kan in onze organisatie ook gebeuren, dan kun je een verkeerde beslissing nemen die echt gevolg heeft voor de gezondheid van de cliënt, die de gezondheid ineens op schade kan toebrengen.
Ja. Nou, ik weet dat ziekenhuizen, in ieder geval een aantal ziekenhuizen worden beschouwd ook als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Maar dat geldt natuurlijk maar voor een beperkt deel van de zorg. En eigenlijk is dat denk ik raar, want ik denk dat op het moment dat, dat een VVT-instelling natuurlijk een langere periode zonder haar ECD-systeem zit, dat ook echt wel heel veel schadelijke gevolgen kan hebben voor eigenlijk de zorg voor heel veel mensen.
Ja.
Ja,
zeker als het landelijk gebruikt wordt, hè?
Zo'n
dienst. Ja,
zeker. Je ziet natuurlijk ook in de wereld van ECD-systemen, elektronische cliëntendossiers, dan zie je natuurlijk ook een behoorlijke schaalvergroting ontstaan. Hè? Er zijn steeds minder leveranciers en de leveranciers die overblijven, die bedienen een steeds groter deel van de markt. Ja, als zo'n leverancier, wat je zegt, natuurlijk Jan, als zo'n leverancier wordt getroffen door een ransomware-aanval, dan hebben we heel veel instellingen een heel groot probleem.
Ja, dus als je dat ECD op je eigen server draaien in de serverruimte die ergens of in de kelder of op de bovenste verdieping stond. Maar inderdaad, je bent nu overgeleverd aan de leverancier. Tenminste, overgeleverd, dat klinkt dan bezwaar, maar er zit wel een risico voor je bedrijfscontinuïteit.
Ja, zeker. Ik kijk heel even naar de klok. Het is 4:30 geweest. We zijn natuurlijk wel iets later begonnen. En ik kijk even of er misschien nog vragen of opmerkingen zijn die wij gemist hebben. Misschien willen mensen zelf nog iets vragen.
Ja, goed.
Ik zie... we zijn daar even naar aan het kijken.
Mijn verhaal over de syscontroles is misschien niet helemaal goed te volgen. Dus ik stel voor dat ik de link naar syscontroles en een stukje toelichting, dat ik dat beschikbaar gesteld wordt.
Ja, inderdaad. Een vraag van Jan Willem. Hoe laat je tijdens een ransomaanval je organisatie doordraaien? Ja, dat...
Ja.
Dat hangt ervan af of je daar een plan voor hebt. Hè? Want ik denk dat je dat alleen maar lokaal zelf kan bepalen. Van oké, ik denk dan hoef je niet eens aan ransomware, maar wat als een bepaald medisch systeem niet werkt? Wat gaan we dan doen?
Ja.
Dus dat kan je alleen maar in je plannen over nadenken.
Ja. Ja.
Je wil niet verrast worden.
Ja, en boeiend is natuurlijk ook de vraag van gesteld dat je inderdaad geen goede backup hebt, wat zijn dan de herstelmogelijkheden inderdaad om data inderdaad te herstellen? Nee. Wat betekent gegevensverlies voor je organisatie?
Ja.
De uitval is natuurlijk één ding, maar inderdaad je data.
En ook hoeveel gegevensverlies is acceptabel voor je? En heb je dat als organisatie goed bepaald? En
zie
de vraag net zo, hoe laat je tijdens een ransomware-aanval voor je organisatie doordraaien? Maar we kennen ook de situaties waarin het ziekenhuis geconfronteerd wordt met een storing op de ICT-omgeving, waardoor er die dag geen operaties uitgevoerd kunnen worden. We hebben het nog niet eens over ransomware aanval, maar ze liggen op dat moment gewoon stil. En mensen op de polyklinieken worden naar huis gestuurd. De IC's die draaien dan al door, maar het is gewoon heel erg destructief.
Ja. Nee, ik denk dat wat dat betreft elke organisatie natuurlijk de plicht heeft om na te denken van wat betekent uitval van mijn ICT-systeem.
Ja.
Dat kan door ransomware zijn, maar dat kan ook door brand zijn in je rekencentrum natuurlijk. Waar het enige tijd kost om dat te herstellen. Of misschien uit te wijken naar een ander rekencentrum. Ja, wat betekent dat dan voor de organisatie? En kan de organisatie dan nog enige tijd doordraaien? Ja, daar moet je plannen voor hebben. Daar moet je hebben over nagedacht.
Ja.
Dus een goede opmerking, goede vraag. En volgens mij hebben wij dan alle opmerkingen wel gehad. Hè? Dan wil ik in ieder geval... we hebben voor jullie beiden nog een kleinigheidje. Natuurlijk de beker van de IP-zorg hè, die we hebben. Er zit ook nog iets in. iets ander tastbaars in ieder geval. Wat jullie zelf kunnen besteden.
Dankjewel.
En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Ik vond het een heel leuk in ieder geval gesprek heb daar ook veel van opgestoken. Ook dank daarvoor. Ik wil ook iedereen bedanken in ieder geval voor de belangstelling voor het webinar. Heeft meegeluisterd, heeft meegedaan aan de discussie. 25 november hebben wij een nieuw webinar over gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein. Om dezelfde tijd, ook om 3:00. Dus ik hoop dat, dat u dan ook weer aanwezig bent. Nogmaals, het webinar is opgenomen. Dus daar komen we ook nog op terug. In ieder geval wanneer deze ook beschikbaar is. In ieder geval een fijne middag verder en dank.